Goedemorgen, fijn om hier in Den Haag te zijn. Voelt altijd een beetje als thuis, na zoveel jaar. Ik wil gewoon wat delen over dingen waar we mee bezig zijn in de gemeente in Brasschaat, in de BEZ en ook in ons persoonlijk leven. Als u straks mee wil lezen, kunt u alvast opzoeken Lucas hoofdstuk 1. We zijn in onze gemeente bezig met een jaarthema. Dat doen we eigenlijk al een aantal jaren, dat we een thema kiezen voor het hele jaar. En dan hebben we elke maand hebben we een gezinsdienst waar de kinderen in de samenkomst blijven. En dan is de leiding van de zondagschool, die doet wat samen met de kinderen. Een sketch of een proefje of een filmpje of iets in de dienst. En dan breng ik of een van de andere oudsten een korte boodschap. En dat doen we dan twee keer in zo'n dienst, zodat het voor de kinderen ook aangenaam is. En dat zij ook zij kunnen volgen. En dat doen we ook met het oogpunt, vanuit het oogpunt dat wij toch tamelijk veel mensen hebben die heel weinig weten van de Bijbel. En ook alle Bijbelse verhalen uit het Oude Testament bijvoorbeeld, dat ze die niet of nauwelijks kennen. Dus een stukje zondagschool in de dienst op zondag, één keer in de maand. En dat is heel leuk. En dit jaar hebben wij als jaarthema 10 vrouwen uit de Bijbel. Het is een studieboek van Max Lucado, een heel interessant boek, wat we volgen als leidraad. En daar staan een aantal interessante dames vermeld in de Bijbel. En ik wil vanmorgen dan eentje met u over nadenken. En dat is Maria. En op zich is Maria natuurlijk al geen gemakkelijk onderwerp in een land waar het katholicisme zoveel eeuwen eigenlijk de enige kerk geweest is. Maria-verering vind je nog heel veel terug, vooral bij oudere mensen. Daarom dat ik begin met een stukje uit Lucas, hoofdstuk 1. Normaal lezen we dat alleen maar met kerst. Maar daar staan heel interessante dingen in. En als je daar maar één keer per jaar mee bezig bent, dan doe je er eigenlijk tekort. Ik wil lezen de aankondiging van de geboorte van Jezus vanaf vers 26 in Lucas, hoofdstuk 1. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: "Wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen." Toen ze hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden en ze vroeg zich af wat de betekenis van die groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: "Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. En hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen." En Maria zei tegen de engel: "Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man?" En de engel antwoordde en zei tegen haar: "De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn." En Maria zei: "Zie, de dienares van de Heere. Laat mij geschieden overeenkomstig uw woord." En de engel ging van haar weg. Als God nu aan ons zou vragen: wat moet ik doen om de wereld te redden? Hoe zou je de wereld willen redden? Op welke manier? Hij zegt: ik wil mijn zoon naar deze aarde sturen om een eind te maken aan alle ziekte, alle ellende en de dood. Ik wil een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hoe zou ik dat doen? Denk eens mee. Hoe moet God zich manifesteren. Als goddelijk heerser. Met een machtig hemels leger. Want God is groot. En God is machtig. En hij zal ieder schepsel dat niet volmaakt is en elke machthebber, elke koning of politicus die niet corrupt is, alles wat niet verziekt is door het kwaad, zou hij vernietigen. Hij zou de wereld op zijn kop zetten, in al zijn macht, in al zijn kracht. En geen mens zou kunnen ontkennen hoe groot God is en hoe sterk en elke knie zal buigen. Zou dat geen machtig plan zijn? Maar dat plan heeft een groot probleem. Het betekent het einde van alles. Als God op die manier naar deze wereld zou komen, blijft er niets en niemand over. En dat is niet wat God wil. Gods tegenstander, de Satan, is tegen God in opstand gekomen. We lezen dat in Jesaja. En hij heeft de wereld in zijn macht gekregen. En wij lijden daaronder. De Satan en zijn gevallen engelen, de demonen, ze gaan tekeer in deze wereld. Satan verleidde Adam en Eva. De hele schepping kwam in zijn macht. En hij vernietigde het mooie wat God gemaakt heeft. En iedereen die gezondigd heeft, zal sterven. Het loon van de zonde is de dood. En Paulus zegt, we hebben allemaal gezondigd. En we hebben geen van alle recht op de heerlijkheid van God. En dan komt God met zijn plan. Heel gewoon. Een gewoon mens. God wil bij de mensen wonen. Dat is de boodschap van de Bijbel. Van het allereerste begin, bij Adam en Eva, lezen we dat hij in de hof wandelt en dat hij elke avond komt en met Adam en Eva praat. Later bij Abraham. Hij spreekt direct tot Abraham. En belooft hem kinderen. Hoewel Abraham 100 jaar moet worden voordat Isaac geboren wordt. En Sarah 90. God spreekt. God handelt. Ook in het Nieuwe Testament. In het allereerste begin kiest God gewone mensen. De engel Gabriel wordt door God gezonden naar een stad in Galilea, wiens naam Nazareth was. Nazareth. Nooit van gehoord. Nooit van gehoord. In het hele Oude Testament wordt Nazareth niet genoemd. En buiten de evangelie wordt het ook niet meer genoemd. Een gewoon dorp. In dat dorp een gewoon meisje, een maagd. Zal ze geweest zijn, 14, 15 jaar, zoiets. Een gewoon meisje, die verloofd is of ondertrouwd is met een gewone jongen, een timmerman, die hard moet werken om zijn brood te verdienen. Maria en Jozef, gewone mensen, niks opvallends, niks bijzonders. Of toch, ze stammen allebei af van David. Het zijn koningskinderen. Maar niemand weet dat. Niemand ziet dat. Heel gewoon. En dan komt die engel. Die engel met zijn boodschap aan Maria. En hij vertelt dat ze zwanger gaat worden. Er staat helemaal niks van hoe Maria daarop reageert. Wat ze denkt. Hoe die boodschap bij haar binnenkomt. Van Jozef weten we meer. Maar van Maria weten we niks. Ze luistert naar de stem van die engel. Ze schrikt in eerste instantie. Maar hij zegt, je hoeft niet bang te zijn. Hij noemt haar begenadigd. Ze heeft genade gevonden bij God. En daar zie je al dat God bezig is. Dat God onderweg is om bij mensen te wonen. Daar is genade voor nodig. God moet eigenlijk over die zonde heen kijken. En dat geen invloed laten hebben op zijn toenadering. Want eigenlijk kan het niet dat God bij mensen komt. Daarom stuurt hij zijn engel. En er is genade. Genade die ze niet verdiend heeft. Je zult zwanger worden. En een zoon baren. En je zult hem de naam Jezus geven. Yeshua. God redt. Zou ze beseft hebben wat het allemaal betekende? Ze denkt wel even na. Hoe kan het? Ik heb geen gemeenschap met een man. Dat is voor God geen probleem. God is groot, God is machtig, God kan alles. Hij is gespecialiseerd in het onmogelijke. De Heilige Geest zal over je komen. En je zult en. Daarom zal hetgeen wat in je verwekt wordt, Gods zoon genoemd worden. Als je dat zo even leest, of als je dat als, zoals Maria hoort, dan besef je nauwelijks wat het allemaal betekent. En wat het voor gevolgen zal hebben. Maar er is al één kleine aanwijzing die God geeft van Maria, vertrouw maar op mij. Je nicht Elisabeth, die is hoogbejaard, die is zwanger. Door een wonder van God. En het is niet gezegd, maar je hebt die andere voorbeelden ook nog uit het Oude Testament, die Maria zeker kende. Sarah, later Rebecca, onvruchtbaar. En toch zwanger geworden, toch zonen gekregen. God is bij machte. God kan alles. En wat zegt Maria? Ik ben een dienstknecht van God, een dienstmaagd. Laat God zijn gang maar gaan in mijn leven. En dat is eigenlijk waar het allemaal om draait. God komt naar mensen. En als die mensen bereid zijn om hun leven in Gods hand te leggen, om eigenlijk te zeggen van Heer, ga uw gang, doet u maar. Het is mij allemaal goed. Ik vertrouw volledig op u. Ik geef mijn leven in uw handen. Daar gaat het om. En dat is de boodschap die we in deze wereld moeten brengen. Dat is de boodschap die Maria in deze wereld heeft laten zien. En daardoor wordt dat heel gewone meisje van, laat ik maar zeggen, 15 jaar, een enorm voorbeeld voor de hele wereld. Een indrukwekkende persoon. Maar daar blijft het niet bij. Was Maria zo'n sterke vrouw? Had ze zo'n groot geloof? Was ze zo bijzonder? God bevestigt de dingen aan haar. Ik denk dat Maria een mens was, zoals iedereen. En dat ze ook wel eens getwijfeld heeft. Is het allemaal wel echt waar? Nu, die zwangerschap zal ze niet hebben kunnen ontkennen. Dat was heel duidelijk. Dat ze niet met Jozef naar bed geweest was, dat wist ze ook. Dus het moest wel van God zijn. Maar dan is daar Jozef. Een engel verschijnt aan Jozef, je leest dat in Matthäus. En Jozef die denkt van, ja, zwanger van God. Kun je je voorstellen dat Maria bij Jozef komt en dat ze zegt van, ik moet je iets vertellen. Ik ben zwanger. En wie is de vader? God is de vader. Ik ben zwanger door de Heilige Geest. Ja, zeg. Dat is echt een hele goeie. Die heb ik nog nooit gehoord. En hoe zag die eruit, die Heilige Geest? Hoef niet te vragen wat hij aan had. En dan spreekt die engel tot Jozef. En Jozef gelooft. Jozef vertrouwt. En hij neemt Maria tot vrouw. En hij doet precies wat God zegt. Dat is een bevestiging voor Maria. En het is zo belangrijk dat christenen elkaar bevestigen in hun geloof. Dat je samen onderweg bent. Dat je samen God zoekt. Dat je samen God dient. God volgt. In praktijk brengt wat God zegt. Ook al snap je het niet helemaal, ook al kun je niet volgen. Maar Jozef en Maria leggen hun leven in de handen van God. Heer, doet u maar. Het is goed. Wij zullen volgen. Ze komt bij Elisabeth. Ze gaat naar Elisabeth. Zij woont in Nazareth, in het noorden van Israël. Elisabeth woont in de buurt van Jeruzalem, in Judea. Dat is niet naast de deur. Dat is niet, ik ga even een kopje koffie drinken. Maria blijft 3 maanden bij Elisabeth. Maar als ze daar komt, Dan zegt Elisabeth, als Maria binnenkomt en hallo Elisabeth zegt, dan voelt ze dat kind bewegen, opspringen in haar buik. En dan zegt Elisabeth, waaraan heb ik te danken dat de moeder van mijn Heer tot mij komt? Ook zo'n zinnetje waar je eigenlijk zo overheen leest, wat niet veel betekenis heeft. En toch, hoe weet Elisabeth dat? Hoe weet Elisabeth dat Maria zwanger is van Jezus? Onmiddellijk na de aankondiging van Gabriel gaat ze naar Elisabeth. Er is nog niks te zien. Ze heeft nog geen dikke buik. En toch weet Elisabeth dat. Door de geest van God. Profetie. Dat is iets waar wij, of waar een aantal van ons, moeite mee hebben. Maar het komt voor in de Bijbel. De Bijbel spreekt daarover. Dat mensen dingen van God weten. Dat God mensen dingen doet zeggen die ze misschien zelf niet onmiddellijk beseffen. Maar die een bevestiging zijn voor degene tegen wie het gezegd wordt. En zo wordt Maria bevestigd door God dat ze de goede keuze gemaakt heeft. En dat Gods woord waarheid is en dat er zal gebeuren wat hij gezegd heeft. Ik vond het eigenlijk heel bijzonder. Het zijn heel gewone mensen. En God spreekt door hen. God doet dingen in hun leven die bijzonder zijn. Waardoor ze een bijzondere plaats in het plan van God kunnen innemen. Maria beseft dat ze een gewoon meisje is. Want ze zingt een lofzang daarna. En daar zegt ze, ik dank God, mijn ziel maakt grote Heer, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. En ze spreekt over de verlosser als mijn verlosser. Ze zou ook anders kunnen gereageerd hebben. Zeg mensen, luister eens. God heeft mij uitgekozen om zijn zoon in deze wereld te brengen. Is dat niet fantastisch? Ben ik niet de beste van allemaal? Ze zou zichzelf kunnen verheffen. Zich beter kunnen voelen dan de mensen om haar heen. Want ze is toch maar de enige die uitgekozen is. Maar ze doet dat niet. Ze buigt zich voor de grootheid van God. En ze beseft wie ze zelf is. Een heel gewoon meisje van 15 jaar. Bijzonder. Bijzonder dat ze daar verder helemaal niks mee doet. En ook later, als Jezus geboren is, als ze naar Egypte trekken, als ze terugkomen uit Egypte, en het niet veilig is in Bethlehem, keren ze terug naar Nazareth. Gaan ze weer het onbekende in. Verdwijnen ze weer uit het beeld. Totdat Jezus 12 jaar is. En dan nemen ze Jezus mee naar de tempel vanuit Nazareth. Dat is een feestoptocht. Dat is samen onderweg zijn, samen liederen zingen. Samen praten over het woord van God. Samen opgaan naar het paasfeest. De lammeren mee om offers te brengen. Een groot en indrukwekkend feest. En Jezus gaat mee. Als 12-jarige jongen. Als hij dan in die tempel komt, dan is hij onder de indruk. Het is de eerste keer dat hij dat ziet. Dat is het huis van zijn vader. Want dat weet hij. Dat beseft hij. En als hij in het huis van zijn vader komt, dan heeft hij zoveel te vragen. Zoveel te leren. En hij gaat daar bij die rabbies zitten. En een Joodse manier van onderwijs is vragen stellen, uitleggen, vragen, antwoord. En die rabbies die zijn verbaasd over de vragen die Jezus stelt. En Jezus gaat daar zo in op, dat hij totaal vergeet dat het paasfeest voorbij is. Dat zijn ouders terug naar Nazareth reizen. En Jozef en Maria, ze ontdekken pas 's avonds dat Jezus niet mee is. En ze gaan terug. En ze zoeken hem. En als ze hem dan vinden, dan zegt zijn moeder tegen hem, kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Uw vader en ik hebben met angst gezocht. Zo normaal. Zo gewoon. Je bent met het hele dorp, ben je onderweg, ben je naar Jeruzalem geweest, je hebt het paasfeest gevierd, je reist terug en 's avonds kom je tot de ontdekking dat je je kind vergeten bent. Waar is die? Oh, hij zal wel bij zijn vriendjes zitten. Hij zal wel met die mee zijn of met die mee zijn. Ze beginnen te vragen, ze beginnen te zoeken, eerst in de groep. En ik weet niet of je dat ooit meegemaakt hebt, dat je een van je kinderen kwijt was. Paniek, paniek, paniek. Wij hebben ooit onze oudste, toen ze 2 of 3 jaar was, kwijtgeraakt in een Franse supermarkt. Man, man, man. Zelfde paniek bij Jozef en Maria. Waar is die? Goed, hij was al 12 jaar. Kon wel een beetje voor zichzelf zorgen. Uiteindelijk vinden ze hem in de tempel en zegt hij van, ja, maar je weet toch dat ik met de dingen van mijn vader, met de dingen van God bezig moet zijn. Je had toch kunnen weten dat ik hier zat. Maar dan staat hij op en gaat hij met Jozef en Maria mee terug naar Nazareth. Misschien wel, zoals wij in Vlaams zouden zeggen, dik tegen zijn goesting. Helemaal, helemaal geen zin in. Wilde veel liever in die tempel blijven. Dan terug, maar hij gaat weer mee. De volgende keer dat we Maria zien, is in Johannes hoofdstuk 4. Of is in Johannes hoofdstuk 2. En dat is op die befaamde bruiloft. U kent het wel. De bruiloft, de Kana. Als je nou, kom ik even terug bij het begin. Als nou aan ons gevraagd zou worden, het eerste wonder wat Jezus moet doen, wat zou je aanraden? Iemand heeft een paar suggesties gedaan. Nam Jezus mee naar het dak van de tempel en zei, jump! Spring. De Bijbel zegt dat de engelen je zullen opvangen. Als die dat gedaan zou hebben, dan zou iedereen die in de tempel was dat gezien hebben en diep onder de indruk zijn. Maar hij zou alles verloren zijn. Het was voor niets geweest dat hij gekomen was. Gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Dus dat kan al niet. Een grote manifestatie met heel veel mensen daaromheen. Hoewel, dus een zijpaadje even. Hij heeft dat eigenlijk wel gedaan, maar op een zijn manier. Want in Johannes hoofdstuk 2 staat de verzoeking in de woestijn. En het tweede deel is de reiniging van de tempel. Dus nadat Satan was weggestuurd, ging Jezus naar de tempel en hield daar grote schoonmaak. En iedereen wist wie Jezus was. Maar wel op de manier zoals Jezus dat wilde. En niet op de manier zoals Satan het voorstelt. Maar dat is niet het eerste wonder wat Jezus gedaan heeft. Kom je eigenlijk bij hetzelfde. Wij verwachten van God grote, spectaculaire dingen. Want God is groot, God is machtig. Maar God is groot en machtig in het gewone. Jezus is op een bruiloft. Geen idee hoeveel mensen daar waren. Geen idee wie er daar getrouwd is. Was het een vriend? Was het familie? Allemaal niet belangrijk. Eén ding is belangrijk. De wijn. Halverwege het feest is de wijn. Slechte planning. Te veel volk of te veel gedronken. Weten we niet. Maar de wijn is op. Of bijna op. En degene die dat weet, is Maria. En u weet het, hè? Maria gaat naar Jezus. En zo heel subtiel, Jezus. De wijn is op.
De wijn.
Ik heb een vrouw die kan dat ook. Theo, de wijn is op. Ja, en dan? Moet ik die gaan halen? Dan moet je dat zeggen, hè? Je moet zeggen wat je bedoelt. Zijn zo van die insight. Maar Maria doet het op dezelfde manier. Jezus, de wijn is op. En er wordt op verschillende manieren omgegaan met het antwoord wat Jezus aan Maria geeft. Sommigen die zeggen van, Jezus zegt, vrouw, de uur is nog niet gekomen, mijn tijd is nog niet gekomen. Eigenlijk een beetje van, mens, bemoei je er niet mee. Ik zal mijn eigen dingen wel doen. Maar ik denk het niet. Ik denk dat de Heer Jezus heel respectvol met Maria omging. Ze was zijn moeder. En hij zegt wel van, moeder, ik kan er op dit moment ook even niks aan doen. Maar ergens geeft hij toch de Maria het gevoel van dat hij iets gaat doen. Maria heeft geen flauw idee. Ik weet ook niet waarom ze tegen Jezus gezegd heeft dat er wijn op was. Want Maria kon niet weten dat Jezus water in wijn kon veranderen. Want hij had nog nooit zoiets gedaan. Hij had nog nooit een zieke genezen. Hij had nog nooit een wonder gedaan. Het is zijn eerste wonder. Dus misschien wilde Maria dat hij naar de supermarkt van Nazareth ging om wijn te kopen. Ik weet het ook niet. Maar in elk geval, ze zegt het tegen hem, maar wat moet ze verwachten? Wat zou Jezus kunnen doen? Dan gaat ze toch naar die dienstknecht. En ze zegt van, als hij iets tegen je zegt, dan zou ik dat maar doen. Heel bijzonder. In het katholicisme wordt dit gebruikt om Maria een positie te geven die ze niet heeft. De gedachte in het katholicisme is van, Jezus is de Zoon van God. Hij is machtig, hij is groot, hij is God zelf. En wij zijn maar klein, wij zijn zondaar. En eigenlijk is het heel moeilijk voor ons om direct naar Jezus te gaan. Maar als je nou iets van een zoon gedaan wil krijgen, die belangrijk is en die op een hoge positie zit, dan kan je dat best doen via zijn moeder. Want naar zijn moeder zal hij wel luisteren. Welke zoon weigert zijn moeder dingen als ze daarom vraagt? Dat is de gedachte die daarachter zit. Via Maria naar Jezus. En dat komt hier vandaan, uit dit gedeelte. Maar er staat helemaal niet dat ze naar Maria gegaan zijn om tegen haar te zeggen dat de wijn op was. En dat ze zeggen van, ga jij nu naar Jezus om te zeggen of hij er iets aan kan doen? Niemand had een idee wie Jezus was. Ook Maria niet. Ze wist niet wat hij kon doen. Maar ze gaat naar Jezus. En ze verwacht dat Jezus iets gaat doen, ook al weet ze niet wat er gaat gebeuren. Ik vond het indrukwekkend als je erover nadenkt, want vaak zitten we zelf in zo'n positie. Ellie en ik zitten in een jaar waarin er heel veel gaat veranderen. En we hebben eigenlijk geen flauw idee. Eind van het jaar, 1 november, ga ik met pensioen. Dan ben ik 65 geworden. Ja, ik heb een loopbaan van ruim 40 jaar. Maar ik heb niet altijd fulltime gewerkt. Ik ben niet altijd fulltime ingeschreven geweest. Dus begin van het jaar kregen wij een brief van de Belgische pensioendienst. Die wilde berekenen hoeveel pensioen ik... Waar ik recht op heb. Dat viel een beetje tegen. Maar goed, ze zijn nog dingen aan het onderzoeken. We zullen wel zien. We hebben 40 jaar op de Heer vertrouwd. De Heer heeft 40 jaar voor ons gezorgd. Hij zal het in de komende jaren ook blijven doen. Dat is het vertrouwen. Maar een mens wil graag dingen zwart op wit. Niet waar? 2 maanden daarna. Een week of twee geleden, kregen we weer een brief van de pensioendienst. Ik ben benieuwd, dus ik maak hem open. Omdat ik voltijds gewerkt heb van mijn 62e tot mijn 65e, kreeg ik 25% opslag. Ja, dat was al leuk. Niet dat we er dan komen, maar er zit vooruitgang in. Het maakt dingen onzeker. Waardoor je gaat plannen gaat maken. We wonen in een heel groot huis, veel te groot voor ons. Dat huis is van ons. Dus we hebben besloten om ons huis te verkopen. Maar ja, we hebben dat een aantal jaren geleden ook geprobeerd en toen is dat niet gelukt. Gewoon omdat er geen interesse voor was. Gaat dat nu wel zo zijn? En waar gaan wij dan naartoe? Waar gaan we wonen? Kopen we iets anders? Of gaan we iets huren? Allemaal vragen. In de gemeente, bij ons, heb ik ook duidelijk gemaakt Al een hele tijd. Mensen, ik ga met pensioen. Ja, maar in het werk van de Heer ga je nooit met pensioen. Vond ik een hele moeilijke. Maar, ik ben eruit. Ik heb de oplossing gevonden. Ja, ik zeg tegen Ellie. Dat is waar. Als christen ga je nooit met pensioen. Als voorganger wel. De goeie, hè? Dus dat hebben we duidelijk gemaakt. En nu zijn we begonnen, eind januari, met de oudsten en hun vrouwen en een aantal jongeren, mensen van onder de 50 dan, om met elkaar te gaan praten over de toekomst van de gemeente. En ik heb gezegd, ik heb een documentje opgesteld met een aantal dingen. En ik heb daarin gezegd van, ik denk dat het gemakkelijkst is voor jullie als ik alle taken neerleg. Dan hebben jullie het volledige pakket, wat er allemaal moet gedaan worden. En dan kunnen jullie zien hoe je dat kan invullen. Als er dan nog dingen overblijven waar je geen oplossing voor vindt, dan kunnen Ellie en ik altijd bekijken of wij dat nog kunnen doen. Of wij dat willen doen, of wij dat kunnen doen. Ja, zo'n eerste avond, dan is dat een hoop heen en weer. Allerlei ideeën en gedachten. En wel een voorganger, niet een voorganger. Moet dat fulltime iemand zijn? Moet dat parttime zijn? En als die parttime is, wat moet die dan in die andere parttime? Nou, een heleboel ideeën, gedachten op tafel. Morgenavond komen we opnieuw samen. En ik heb een documentje opgesteld met allemaal vragen over een voorganger. Als jullie een voorganger willen, wat voor voorganger wil je dan? Dus daar gaan we morgenavond over praten. Maar het besef groeit dat er verandering komt. Verandering voor ons, maar ook verandering in de gemeente. Intussen bent u ook op de hoogte van de veranderingen in de BEZ. We vieren het 100-jarig bestaan van de BEZ. We zijn enorm dankbaar over de 100 jaar dat God ons geleid heeft. Maar we zijn eigenlijk ook tot de conclusie gekomen dat de laatste jaren de BEZ een beetje zijn richting, zijn koers kwijtgeraakt is. En een van onze collega's die verwoordde dat zo. De BEZ is van koers veranderd in de zin van dat ze meer een denominatie geworden was, een kerkgenootschap, waarin de gemeentes, de kerken centraal staan in de visie. En ze is niet meer een zendingsgenootschap, waarin de wereld die Jezus nodig heeft centraal staat. En we willen terug naar dat zendinggenootschap. We willen terug naar een visie waarin de wereld die Jezus niet kent centraal staat. En ze hebben vanaf het begin gezegd van mensen boven de 60 die mogen niet meer meedenken. Nou, oké. Ik ga toch met pensioen. Maar uiteindelijk, ik heb natuurlijk een aantal jaren op het kantoor gewerkt en zijn ze toch bij mij terechtgekomen om een aantal vertalingen te doen van documenten. En daarom ben ik hem toch wel een beetje een insider. Toen ik hier aankwam, toen zei Coral meteen van, en Theo, kom je ons de nieuwe naam van de BEZ vertellen? Nee. Ik weet hem ook niet. Ik krijg hem wel van de week, want ik heb hem nodig voor publicatie. Maar eigenlijk moeten we nog, het is 15 maart of zo geloof ik, dat het onthuld wordt. Dus ik ben wel mee in het proces. Ik heb ook geprobeerd om mee te denken om een nieuwe naam te vinden. Allemaal heel, heel leuk, maar ook heel spannend. Dus allemaal veranderingen. En als ik dan die dingen van Maria lees, dan denk ik van, God gebruikt gewone mensen. Mensen die helemaal niet opvallen, maar mensen die trouw zijn aan God. Mensen die in de overtuiging leven van, wat God doet is goed, laat ik hem maar volgen. En dan kom je onder de indruk van Maria. Bleef ze dan altijd op de achtergrond? Soms niet. Er is één klein gedeelte in Markus 3, dus maar één vers. In Lucas is het ook maar één vers, Lucas 8. Daar lees je dat Jezus begonnen is om het evangelie te vertellen aan Israël. En dat hij het zo druk krijgt. Dat hij zoveel moet doen, van 's morgens tot 's avonds, dat hij geen tijd heeft om te eten. Dat hij maar doorgaat, dat hij maar doorgaat, dat hij maar doorgaat. En dan, op een bepaald moment, staat er dat Maria en de broers van Jezus komen en hem willen spreken. Eigenlijk, dat is tenminste de gedachte die erachter ligt, dat Maria probeert in te grijpen in het leven van Jezus en tegen hem te zeggen van, zeg man, kijk nou eens hoe je bezig bent. Je pleegt roofbouw op je eigen lichaam. Je moet normaal eten, je moet regelmatig drinken, je moet ook rusten als dat nodig is. Je moet je agenda eens leren beheersen. Maar ze komt zelfs niet bij Jezus. Jezus wijst haar af. En deze keer is hij wel vrij radicaal. Dan zegt hij van, mijn moeder en mijn broers, weet je wie mijn moeder en mijn broers zijn? Dat zijn degenen die mij volgen. Die doen wat ik zeg. Dat is mijn moeder en dat zijn mijn broers. Dat is heel radicaal. Dat is eigenlijk ook heel hard. Maar dat is de enige keer waar je zou kunnen zeggen, vanuit het oogpunt van Jezus, probeert Maria haar grens te overschrijden. En laat Jezus zien dat hij boven Maria staat. Maar dat is de enige keer. Want de laatste keer dat we Maria tegenkomen in de Bijbel, is Johannes hoofdstuk 19, vers 25. Jezus hangt aan het kruis. Maria is gevolgd met de andere vrouwen, met de apostelen. Johannes staat daar ook. En Jezus ziet haar en terwijl hij aan het kruis hangt, is zijn gedachte, is zijn zorg bij Maria. En hij zegt tegen Johannes, Johannes, zie uw moeder. En tegen Maria, en hij wijst op, Johannes, zie uw zoon. Waarmee hij eigenlijk zorgt dat Maria in haar oude dag verzorgd wordt. Zij heeft haar leven in de handen van God gelegd en gezegd, Heer, doe maar, ik ben uw dienstmaagd. En dan op het laatste, voordat Jezus sterft, zorgt hij voor zijn moeder. En wordt het vertrouwen van Maria eigenlijk beloond. Over Jozef schrijft de Bijbel helemaal niet meer, behalve die twee keer, helemaal in het begin van Matthäus en Lucas. Maar na dit lezen we niets meer over Maria, behalve dat zij in Handelingen hoofdstuk 1 vers 14 nog genoemd wordt, dat ze bij de volgelingen van Jezus is. Waarschijnlijk is ze ook op de Pinksterdag. Maar Maria blijft doorheen dat kleine gedeelte van de Bijbel het gewone meisje, de gewone vrouw, de gewone moeder. Nergens verheft ze zichzelf, nergens klimt ze op, nergens roept ze mensen ter verantwoording, nergens eigent ze zich een titel toe als koningin van de hemel of moeder van God. Een gewoon meisje, een gewone vrouw. En dan denk ik, God blijft trouw aan wie zijn leven in zijn handen ligt. Zoals ik zei, Ellie en ik, we zitten in een periode met heel veel veranderingen. We hebben al die jaren ons vertrouwen in God gesteld. Daar veel van geleerd. Maar we hebben ook geleerd dat elke situatie is weer een nieuwe situatie. En in elke situatie moet je opnieuw leren vertrouwen. Moet je opnieuw die stap in geloof zetten en zeggen, Heer, ik weet het ook niet. Maar ik weet dat u het weet. God heeft een plan. En om even terug te komen op dat plan van redding en verlossing. Door wat de Heer Jezus gedaan heeft, kunnen mensen behouden worden. En dat oorspronkelijke plan van God die naar deze wereld komt in macht en majesteit. En die al het kwaad en alle ziekte en alle pijn en de dood zal vernietigen. Dat komt. Dat komt. Als je Openbaringen leest. We hebben het gezongen. De stad met gouden straten, het nieuwe Jeruzalem. Ik ga met pensioen. Dat betekent dat ik ook wat ouder word. En dat die aardse tent, die wordt wat gammel. Maar eigenlijk is dat een zegen. Eigenlijk mogen we God hier ook in vertrouwen. Paulus zegt, die aardse tent wordt afgebroken. Want we hebben een hemels huis. En daar gaan we naartoe. Dat is de belofte die God geeft. En dat is wat ik geleerd heb van Maria. Ze geloofde. Ze vertrouwde. Ze bleef wie ze was. Ze heeft zich nooit op de voorgrond gezet. Maar ze is eigenlijk een prachtig voorbeeld van iemand die haar leven toevertrouwde aan God. En zei, Heer, ga uw gang. Ik zal volgen. Ik wil geloven. Ik wil vertrouwen. Ik zal van u houden, Heer. Fantastisch, nietwaar? Amen.